Goedemorgen allemaal. Ik zo de vorige keer heb ik gesproken over The Song of David. Dat is 2 Samuel 22. Zullen we graag vandaag mee verder gaan? Ik had de eerste 16 versen gelezen de vorige keer. Ik ben niet verder geraakt. Vandaag hoop ik toch al de eerste 16 versen verder af te werken samen met jullie. Ik zal jullie lezen tot vers 16 nu, dus de eerste 16 versen. En naar de gewoonte, zoals ik zelf heb geleerd, zit deze psalm eigenlijk opgedeeld in 8 blokjes. En elk blokje dat ik aanhaal, dat ik lees, ga ik dan ook even onderbreken met een titeltje dat ik heb geleerd eigenlijk van iemand anders, zodat hij dat eigenlijk altijd. Ik vond dat heel mooi. Laten we lezen. David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei, de Heere is mijn rots en mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht en mijn verlosser. Van geweld hebt u mij verlost. Dat is het eerste blokje. En ik heb me geleerd van iemand anders, zoals ze zegt. David looft de Heere God. Hij heeft een lofprijs in dat eerste stukje. En dan gaan we verder. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden mij omvangen, en beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringde mij en valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. Dat is Davids reden voor zijn biddende lofzang. Dan gaan we naar het volgende stukje over. Toen daverde en beefde de aarde. De fundamenten van de hemel sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een gerub en vloog. Ja, hij werd gezien op de vleugels van de wind. Hij maakte de duisternis tot tenten om zich heen. Een opeenhoping van water, donkere wolken. Door de lichtrans voor hem ontbranden vurige kolen. De Heere deed het vanuit de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken. Hij schoot pijlen af en verspreidde hen. Hij zond bliksem en bracht hen in verwarring. De bodem van de zee werd zichtbaar. De fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de Heere. Door het blazen van de adem uit zijn neus. Dat blokje, de titel, geeft Davids boze reddende God. Als we samen kijken naar het begin van vers 4, dan zegt de psalmist dat hij roept naar de Heer die zeer te prijzen is. Waardoor ik eigenlijk nog heel even zou willen inpikken op de reden waarom onze psalmist dit doet. In het getuigenis van koning David, dan zien we eigenlijk vooral dat het hoofdpersonage van die getuigenis niet koning David zelf is. Evenwel is hij wel min of meer een levensgetuigenis of een levensverhaal van een van Israëls grote koningen. David deelt zijn getuigenis, maar de alles overheersende aanwezigheid in die getuigenis is die van Yahweh. Zoals vers 3 ons opnieuw toont. David roept er nog een keer naartoe. De Heere is mijn rots, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn veilige vesting. Zo ziet David de Heere zijn God. Maar laten we eens een keer proberen te kijken waarom deze woorden gebruikt worden. Rots en burcht. Welk een beeld maakt men hier van de Heere God? In de Bijbel is het een zeer vaak gebruikte naam om Yahweh of zelfs de Heere Jezus mee aan te duiden. Maar een burcht in die tijd werd vaak op een hoogte, meestal zelfs een rots gebouwd. Ja, we vinden ook zelfs eigenlijk zo'n burcht in ons land hier. Ja, dat is de burcht van Franchimont. Dat is natuurlijk niet van in de tijd van Jezus. Dat zal meer naar de middeleeuwen op geweest zijn, geschiedkundig gezien. Maar uiteindelijk gaat het dan om het principe van de manier van zoiets aan te pakken. Dat is een burcht gebouwd op een rots. En de rots, dat is de meest solide fundatie die je maar kon hebben. In Gods woord wordt er verwezen naar een stad Petra genaamd. Deze stad heette eigenlijk oorspronkelijk Sela en betekent ook rots, waarna de Grieken de stad Petra genoemd hebben, die ook rots betekent. En deze stad was de hoofdstad van Edom, een zeer welvarende stad. Een stad die volledig gehouden was uit de rotsen, een centrum van handel. En die hoogte, en uitgehouden op de rotsen, beheerste die stad in die tijd de neerliggende delen. Vijanden werden van verre gespot. En men kon anticiperen op wat gebeuren zou. Sommige van deze burchten werden zelfs voorzien van wateropslagplaatsen of er werd een principe van doorstroming gecreëerd, zodat ze eigenlijk zelfs een heel lang beleg konden doorstaan. Zo waren deze burchten in die tijden quasi onneembare vestingen. David getuigt dat wanneer je Jahwe trouw dient, je op hem kunt bouwen, vertrouwen, je alle dingen beter kunt zien en je levensomstandigheden gevaar ziet komen. En wanneer je die burcht binnengaat die de Heere is, dan ben je altijd beschermd en veilig. Psalm 9, vers 10 tot 11 zegt het volgende. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten. Wie u zoeken. De vesting van God binnengaan, zoiets heet ook wijsheid zoeken. Leven in Gods tegenwoordigheid, broers en zussen, is een must op elk moment voor een christen. Maar vooral en zeker ook een groeiproces. Leven vanuit Gods woord is een dagelijkse opdracht, die iedere dag gewoon opnieuw begint. Wat je voorgaande dag ook is, speelt eigenlijk geen rol. Iedere dag hoor je opnieuw te beginnen. De tegenwoordigheid te zoeken. Het dient om ons te vervullen met de waarheid van de Bijbel. Dat wil zeggen dat we de woorden die we lezen echt laten indringen en er de tijd voor nemen om volkomen van overtuigd te worden en te onderzoeken dat het de enige en echte waarheid is. Daarom hebben we ook elk van ons persoonlijke studie nodig en Bijbelstudies die aangereikt worden door de mensen die daartoe geroepen zijn als dienstknecht. En ze zijn eigenlijk heel erg nodig om ons leidraad te geven. Want niet iedereen van ons in deze jachtige maatschappij heeft de tijd om er zich zeer diep op toe te leggen. Nu, als je volhardt en tijd offert van je eigen tijd om te studeren in Gods woord, dan zegt Psalm 119, vers 99 dit. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Zie je wat hier staat? Begrijp je wat er hier staat? Dat is een belofte in Gods woord. En beweer hier nu niet dat we allemaal slimmer gaan worden dan onze leraars die we naartoe gaan en luisteren. Nee, dat beweer ik totaal niet. Wat ik wel beweer, is dat als je studeert van je eigen tijd, investeert in Gods woord, dan komt er groei. Sowieso. Groei. Tijd is een begrip die voor de Heere God helemaal anders is dan voor ons. Bedenk dan maar een keer. Eén dag is zelfs 1000 jaren, wordt er gezegd. Bij ons is dat niet zo, hè. Als wij zien hoe rap de jaren beginnen te tikken, hoe ouder je wordt. De broodnodige groei en kennis en geest en waarheid komt door studie en overdenking. Iedereen kan het. Dat is het meest fantastische. Iedereen kan denken. En dus overdenken, opnieuw lezen, bidden, dingen opzoeken. En we hebben zelfs nog iets dat ze vroeger compleet niet hadden. We hebben zelfs internet. Sommige venten zeggen, ik heb Google niet nodig, want mijn vrouw weet alles. Maar toch, broers en zussen, op Google kan je ook veel opzoeken over Gods woord en de geschiedkundige dingen van die tijd. Je moet natuurlijk wel wat selectief zijn, want je vindt er ook heel erg veel op. Maar uiteindelijk, het punt dat ik wil maken, broers en zussen, is dat we alle mogelijkheden hebben om geen enkel, maar dan ook geen enkel excuus meer te hebben om dat niet te doen. Geestelijke groei betekent ook verandering in ons sociaal gedrag. Thuis, werk en in de kerk. In mijn zoektocht was ik, als ik moest spreken en doen, ben ik altijd zo'n beetje onzeker. En nog elkaar graag een keer luisteren wat dan een ander daarvan denkt of vindt of doet. Maar ik probeer wel altijd te brengen wat op mijn eigen hart komt. En in die zoektocht een beetje kwam de naam Billy Graham ergens voor. Dat was een hele grote predikant, een van Amerika's grootste predikanten, denk ik. En toen ik een beetje zijn getuigenis opzag, kwam hij ook naar voren dat hij eigenlijk wel gecontesteerd was ook. Hij had zich aangetrokken van politiek en dit en dat. Ik ben daar niet helemaal aan bekijken, maar mijn oog viel op een stukje met een van de laatste interviews waarin ze hem de vraag stelden van, mocht je iets kunnen veranderen, nou wat je gedaan hebt, wat zou je dan gaan doen? Dus hij is dan gekend om de wereld rond preken te gaan geven. Dus dat was wel degelijk de mens die met zijn neus serieus veel in de boeken zat. Het eerste dat hij zei was dit. Als ik iets zou veranderen, zei hij, dan zou ik meer studeren in Gods woord. Om persoonlijke redenen en voor mezelf. En niet om specifiek preken te maken. En toen mikte hij de link dat hij zei van, ik heb mij aangetrokken van politiek en ik heb er eigenlijk spijt van. Als iemand die zo een impact gehad heeft op de christelijke wereld, als Billy Graham, zoiets zegt, dat hij meer zou studeren voor zijn eigen persoonlijk in zijn relatie met God, dan denk ik dat dat heel bijzonder is. De andere uitnemende erachter dat je zelf is vaak voor ons een moeilijke opdracht. En dat komt vooral, geloof ik, door onze tijdsbestedingen. Noem maar op wat dat allemaal kan zijn. TV, sociale media, telefoons of heel veel andere interesses zorgen er vaak voor dat we weinig tot geen discipline opbrengen om tijd met God door te brengen. En eigenlijk weten we daardoor niet meer wat dat tot rust komen is. Overal zijn er prikkels in onze maatschappij. Beelden en dingen die onze aandacht opnemen. En als we eerlijk zijn, wordt zo ons denken ook gevuld met een wereldsbeeld. In plaats van met een godsbeeld. En dat is de kennis over Yahweh, zijn beloftes, zijn karakter, onze Heer Jezus. Of we hebben een godsbeeld, theologie en studie, maar we leven de liefde van Christus niet meer. Hoe makkelijk raken we niet van die smalle wegen af? Durven we onszelf gewoon persoonlijk voor ons de vraag stellen of menen we misschien dat we de wijsheid in pacht hebben? Yahweh en onze Heer Jezus willen niets, maar dan ook niets liever dan dat we dicht genoeg leven met Hem, niet naar eigen inzichten, maar in zoekmodus naar al de karaktertrekken en de beloftes van de Heere God zelf. David roept de Heere, omdat hij beseft wie dat Yahweh werkelijk is. Hij deelt zijn kennis en zijn ervaring met Yahweh. In Kronieken 16, vers 8 tot 12, zegt het volgende. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken en zing voor hem. Zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam en laat het hart van wie de Heer zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Zing voor de Heere heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken zijn eer, onder de volken zijn wonderen, want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden, want alle goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Als je dit leest, broers en zussen, want het is ook een lofzang van David in Kronieken, en je gaat terug naar zijn getuigenis in 2 Samuel 22 vers 4, dan pas besef je de woorden een beetje meer als daar staat, ik riep naar de Heere die zeer te prijzen is. En er volgt een antwoord van de Heere. Ik werd verlost van mijn vijanden, getuigt David. Versen 5 en 6 volgen daarop in welke toestand koning David deze woorden eigenlijk uitsprak. Doodsangst. Golven van de dood hadden mij ontvangen. Beken van verderf. Uit pure noodzaak roept David de Heere aan. Overal dreigden levensgevaarlijke situaties. In Psalm 116, vers 3 tot 6 staat dit getuigenis. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep de naam van de Heere aan. O Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heer bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Gebed, broers en zusters, en het betrekken van de Heere in onze levens, zoals David dat deed, doen wij dat ook nog. Of geven we zelfs in onze diepste nood nog niet alles over aan de Heere? Leven we wel in overgave? Of laten we ons overspoelen door de wateren van de wereld en een bijbehorend wereldbeeld die de dood bewerkt? Ik kan persoonlijk getuigen dat we echt heel erg attent moeten zijn in onze relatie met de Heere, om te weten of dat we effectief in overgave leven of als we zelf aan het stuurwiel van onze leven zitten. We zetten ons in voor de dingen van de kerk, bijvoorbeeld muziek, onderhoud, leiding geven enzovoort. Zijn we daarin nog altijd luisterbereid? Bidden we voor wat we doen, zodat Gods geest de leiding mag hebben? Of zijn we overtuigd van onze eigen visie die we afgesteld hebben op hoe we zelf Gods woord interpreteren? Een tijdje terug ben ik tot de vaststelling gekomen dat waar ik me nuttig maak in de club, ik eigenlijk door mijn frustraties van hoe ik dacht dat alles moest lopen, een slechte broeder geworden was. En dat was hard, toen ik dat zag. Dat was een steen, een boemerang die weerkeerde. Hoe goed ik ook meende, met alles wat ik dacht en dit en zij, ik was eigenlijk radicaal verkeerd bezig. Ik was liefdeloos bezig, zonder begrip voor mijn broers en in welke mate dat zij hun relatie hebben met de Heere. Ja. En hoewel alle punten die ik aanhaalde misschien wel correct zijn, dan paste ik ze toch niet toe op Gods manier. Er zat een krak in onze relatie die pas veranderde toen ik dit besefte en beleed aan de Heere. En zelf een voorbeeld opnieuw probeerde te zijn, door te investeren in mijn relatie met Yahweh en de Heer Jezus Christus, mijn redder, om de focus bij mezelf weg te brengen naar daar waar hij moet zijn, Gods woord. En zo opnieuw veranderd te worden in manier van doen en denken. In al onze moeilijkheden mogen wij net zoals koning David roepen in onze nood, zoals vers 7 dan ook zegt. In zijn nood riep hij de Heere aan. En wat gebeurt er? Jawel, we hebben een levende, actieve God. De Heere God hoort. Hij hoort David's stem vanuit zijn paleis. Hoeveel te meer denk je dan, lieve broers en zussen, dat hij die zijn leven voor ons offerde, ons niet nabij zal zijn. En naar ons zal horen wanneer wij tot hem roepen of tot hem bidden. Filippenzen 4 vers 6 zegt dit: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere God. Kijk maar wat koning David beschrijft, vers 8 en 10 van 2 Samuel 22. Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de hemel sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken, hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Waar doet dit jullie nu aan denken? Welke beeldspraak wordt hier gebruikt? Hemel die siddert en davert, rook, vuur, kolen, de aarde die beeft. Enig idee welke vergelijking hier wordt gemaakt? Ah, vulkaanuitbarsting. Zo wordt de levende God hier omschreven als hij in actie komt om zijn gezalfde te redden. Bij ons was het geval van David die aanriep, maar dit geldt ook voor ons. We zijn gekocht en het betaald met het bloed van de Heere Jezus Christus. Als wij smeking richten tot hem, dan is hij niet doof, hij hoort. Wij moeten bouwen en zoeken aan onze relatie die we met hem hebben. Ik heb persoonlijk nog nooit een vulkaanuitbarsting meegemaakt, maar als we geschiedenis bekijken, dan zijn er ganse steden en beschavingen door vernietigd. Dus het is geen klein bier hè, wat onze God in actie komt. Wel vrienden, als ik zeg, als wij net zoals de Heere Jezus, waarvan ook koning David een voorbeeld is, onze levens offeren. Ja, inderdaad, we horen te volgen zoals onze Heer. Hij legde zijn leven fysiek af. Ik denk dat in de plaats op de wereld op dit moment waar wij zijn, dat we dat eerder geestelijk horen te doen. Maar er zijn ook broers en zussen die dit fysiek moeten doen. Denk maar aan Afghanistan op dit moment, waar de sharia weer ingevoerd wordt. En zoveel broers en zussen die wekelijks op de blog verschijnen van de vervolgde kerk, die daadwerkelijk hun leven soms van hen geëist wordt. Maar hier, in het rijke en vette Westen, horen we onze levens af te leggen. Onze tijden nuttig te besteden. En broers en zusters, dat is een groter gevecht dan dat ik denk dat we er ons bewust van zijn. In de bijna 20 jaar, denk ik, dat ik christen ben, heb ik een zeer hobbelig parcours afgelegd. En ik heb dat eigenlijk vooral aan mezelf te danken. Mijn broer zit aan de kettingen nou mee. He knows. Maar het punt is dat ik het vooral eigenlijk aan mezelf te danken heb. In een van mijn laatste gesprekken met Warren hadden we het erover. En ik zei dat niet alles slecht was de laatste 20 jaar. En ik gelukkig ook dankzij de Heere zijn genade zijn nabijheid mocht ervaren en zijn bescherming in moeilijke dingen en gebeurtenissen. En ik legde hem het zo uit dat ik dacht dat ik op Gods smalle pad hier en daar zo een verkeerd afslagje genomen had. En ja, Warren respondeerde er op een bepaalde manier, met zijn bekende glimlach. Wel zei hij, jammer genoeg zijn er geen afslagen aan Gods smalle pad. Er zijn alleen aan beide zijden een hele diepe, vuile beek. En ik begreep onmiddellijk wat hij bedoelde. Begrijpen jullie het? In die 20 jaar ben ik dikwijls al eens uit die vuile beek opnieuw op dat pad moeten kruipen. En niemand is er hier vrij van. We kijken met andere ogen naar iedereen, want iedere persoon is anders. En de ene ziet er wat properder uit misschien dan de andere, maar geloof me vrij, niemand. Maar niemand is dan ook vrij van. Bij sommigen zijn het effectieve dingen van het leven, bij anderen zijn het dingen die in het hart zijn, in de gedachten en niet zichtbaar. Sommige dingen zijn zichtbaar, andere niet. Vul zelf maar in. Er is een hele race waaruit je kan kiezen. En soms, en dat is nog het ergste van al, soms duurt het zelfs een hele tijd voordat je nog alleen maar beseft dat je in die diepe, vuile beek zit. En dan moet je er nog uitklimmen. Dan moet je nog beginnen met echte werk. Besef is één ding, maar de wil hebben om jezelf opnieuw te vernederen onder de hand van je Heer en God. En te zeggen, niet mijn wil, Heere, maar uw wil geschieden. Herinner je wie dat er dat leuk uitgesproken heeft en op welk moment? 2 Samuel 22, vers 11 tot 16 zegt het. Hij reed op een gerub en vloog. Ja, hij werd gezien op de vleugels van de wind. Hij maakte duisternis tot tenten om zich heen en opeenhoping van water donkere wolken. Door de lichtrans voor hem ontbranden vurige kolen. De Heere deed het vanuit de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken. Hij schoot pijlen af en verspreidde hen, zond bliksem en bracht hen in verwarring. De bodem van de zee werd zichtbaar. De fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de Heere, door het blazen van de adem uit zijn neus. Deze woorden van koning David weerspiegelen Yahweh als strijder God. David ziet hier misschien wel de Heere als in zijn grote veldslagen die hij zelf streed, als die met hem was, een niet te stoppen strijder, een effectieve battle. Hier kan het gaan over wat David dat interpreteert, dat het over echte strijd gaat. Maar een tweede mogelijkheid is dat David het hier ook heeft over zijn eigen strijd. Strijd op geestelijk niveau. En de Heere hierbij aan zijn zijde. In ieder geval, in een strijd zijn er soldaten. En als koning David de luitenant-generaal is, dan is de Heere God de generaal. Davids legermacht is de uitvoerende macht. Nu, als een soldier for Jesus, ken ik mijn plaats in die strijdmacht bij mijn broeders. Maar ook als kerk, broers en zussen, ook jullie zijn soldaten. En we zijn aan elkaar geschonken. We staan bij elkaar in de loopgraven, in goed verloop of in tegenspoed. Er is één ding die haalt bij soldaten. Een regel. No man left behind. Soldaten en een bijzondere onbreekbare band door de heel harde en vaak onmenselijke ding dat ze mee mogen in een strijd. Dat brengt een bijzondere band tussen die persoon. Zo ook staan wij in een strijd. We staan in een oorlogsvoering dat we soms zelfs weg niet zien. Daarom zijn we ook geschonken om elkaar, om elkaar te durven corrigeren, aan te spreken, liefde te betonen, noem maar op. Wij moeten diezelfde band hebben als die soldaten. Want we hebben een generaal, Jezus Christus, die ons het perfecte voorbeeld voorleefde. En nog meest bijzondere van ons, als je ooit zo een keer een film gezien hebt van vroeger, dan zie je meestal dat de generaals ergens van achter staan en dat ze dat wat zeggen tegen een ander en ze moeten dan een flasje opsteken of een bepaalde trompetten laten horen die een verschillend geluid maakt, waardoor dat al deze die voor hen er staat weten wanneer dat ze moeten doen en wat dat ze moeten doen. Bij de Heer Jezus is het anders. Hij gaat voor ons uit. Hij is degene die strijdt voor ons. Heer God en Yahweh, het ook altijd zo beloofd. Denk maar dat hij zijn volk te liep er niet. Hij is voor hun, hij is achter hun. De Heer Jezus heeft ons perfecte voorbeeld voorgeleefd. En hij houdt voor ons uit in de strijd van het leven. Hij kent al onze flotes. En zelfs wanneer dat we blind zijn, maakt hij ons ziende. Widderen, onze opdracht is een band met hem te creëren. Hem te zoeken. Door studie en Gods woord onderzoek te doen. Een persoonlijke basis. En gelukkig worden we ook nog verrijkt door mensen die een verdere studie doen. Vers 15 zegt dat er pijlen afgeschoten worden en dat hij hen verspreidde. Hen zijn de tegenstanders. in de context van wat dat rollenmol op mijn hart kwam, zag ik dat een beetje als de flotus, het zwaktes, de ego's van de mens. Ja. En vers 16 vertelt dat wanneer de Heer zijn bestraffingen uitvoert, niets verborgen zal blijven. De fundamenten van de wereld werden bloot naar recht, wel, de fundamenten van onze levens gaan ook blootgelegd worden op een dag. Zowel van mensen die geloven, als van mensen die de Heer niet willen aannemen of gewoon ernaast leven. Nu, broers en zussen, de sleutel voor mij vandaag is studie, gebed en gemeenschap in de geest met elkaar. En vooral, hetgene wat er ons voor gezegd wordt, liefde is de hoogste prioriteit. De andere uitnemender achten dan jezelf. En ik zou graag afsluiten met een versje dat ik gewoon voor zichzelf wil laten spreken. Dat is Matthäus 22, vers 36 tot 39. Hier zien we dat de fariseeën vragen aan de Heer Jezus naar het grootste gebod in de wet. En de Heer Jezus respondeert het volgende. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf.